Goed, ik ga mijn Kees bidden. Vader in hemel, wil met Kees zijn, wil hem een breed en diep kanaal zijn van uw geest. Dat is al sprekende woorden die jij van u gekregen hebt. Ook even de onrust die net ontstond heeft door het omvallen van het glas. We doen het weg en we staan in uw vrede en in uw rust hier. En ik zeg Kees in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Kees, een glasje water.
Ja, dank je Henk. Je bent zo vriendelijk.
Ja, dat ben ik. Ik ken Kees.
Ik weet het niet. Ik zit te kijken. Ja, ik weet het. Maar het is net met ons leven ook. Soms staan wij wankel, toch?
Maar jij niet.
Nou.
Jij bent een voorbeeld voor ons.
Nou, ik loop met een bloeduitstorting in mijn linkerknie. Haastige spoed is zelden goed. Ik rende naar mijn auto, ik moest naar de vergadering en ik viel op mijn handen en op mijn knie.
Wil je een kruk hebben om te zitten?
Ik ga niet in mijn slachtofferrol zitten.
Ik heb het gevoel dan een beetje.
Nee.
Volgens mij staat hij zo aardig.
Aardig, mooi. Maar dat was geweldig. Ik moest met een stok lopen. Nou, ik ben 1,93 en een man met 1,93 met een stok rondlopend. En ik vond het geweldig. Ik heb nog nooit zoveel aandacht gehad als de afgelopen week. Ik heb me laten laven aan de barmhartigheid en de dienstbaarheid van de mensen om me heen. Die een man in nood zag rondlopen met een stok, stuntelig, zielig kijkend. En ik liet het allemaal maar lekker toe. Het beviel me uitstekend. Dus ik ben bijna weer, vind ik het jammer dat hij bijna is opgekrapt. Maar goed, anyway. Nou, dat is ook niet het geval hoor, want dat was ook knap pijnlijk als je een dikke bloeduitstorting op je knie hebt. Maar goed, haastige spoed is zelden goed. Dat was ook in dit geval weer zo. Maar goed. Nou, het is leuk om hier weer te zijn vanmorgen. Ik ga straks mijn vrouw ophalen. Die zit met 450 mensen te bidden en te vasten deze week. In Aalsmeer. Daar ben ik van de week ook geweest om een paar uur met de mensen daar te bidden. Voor Nederland en voor Israël. Ja, dan zeggen we, het was een mooie tijd. Een geweldige tijd om samen. En die mensen hebben gevast en gebeden. Dus ze zijn er volop in om echt even de hemel te bestormen. En met elkaar te bidden. We baren onder andere ook van onze minister-president Rutte. Ja, sorry, ik kom uit die tijd. Die man heb ik toen nog geschreven en contact. Nou ja, in ieder geval Rutte. Ja, we zijn begonnen met de bidden voor de minister-president al onder Van Acht. Van Acht, Lubbers, tot aan nu. Het was heel boeiend om dat te doen. En steeds weer te zien dat God daar ons in leidt om dat te doen. En ja, ik zeg, we hadden nu gebeden voor wie hadden we ook weer gebeden? Onze minister-president? Rutte, ja, Rutte. Dus we bidden voor Rutte. Nou, honderden mensen. En toen hebben we ook, laten we hem een bemoedigende e-mail sturen. Dat hebben we ook gedaan. Dus ik zeg, mensen, stel nu hebben we gebeden en God gaat die gebeden verhoren. En dan heb je vrijdag die persconferentie, heb je altijd. En dan stel dat hij zo begint van, halleluja, Jezus is Heer. Want we baden voor de vervulling met de Heilige Geest. En als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan ga je Jezus Heer noemen. Amen. Dus ik let even op hoe het verder gaat gebeuren. Dus als u deze week iets hoort op dat gebied, dan komt dat door de gebeden van de afgelopen week van die 400 mensen daar. Het komt. De dag gaat komen. Ja. Dan heb ik ook deze uitgedeeld. Dit zijn er nu een paar duizenden die we aan het verspreiden zijn. Kunt u lezen wat er staat? Ik maak altijd de grapje Specsavers of Ibis. Ja. Nederland keert terug naar God. Nou, dat is een stelling die we geloven. En ik geloof dat als we bidden, gaan we het ook straks even over hebben, als we gaan bidden, dat er geloof komt. Dat is het eerste wat er gebeurt, want je weet vaak niet hoe je beginnen moet. Maar als je daarmee doorgaat, dan komt er geloof. En als je geloof hebt, dan kom je op het gebied van overwinning. Want het geloof overwint de wereld. Wie gelooft in Jezus Christus overwint de wereld. Want hij heeft de wereld overwonnen. Dus als hij geloof geeft, hoe weinig ook, dan sta je op overwinningsgrond en dan ga je proclameren wat je gelooft. Nou, zo zijn we nu bezig en ik hoop tussen zijn in 2017 begonnen. In 2027 dat er 10.000 mensen dit blaadje hebben om dit te proclameren. Dat in de geestelijke wereld dit geproclameerd blijft worden. Nederland keert terug naar God. Nou, nu doen er duizenden mensen het. Die bidden en proclameren het geloof. Dat... Nou, als u zegt ik wil meedoen, dan kunt u na de samenkomst even naar me toe komen. En ik heb er nog één. Ik heb er twee meegenomen. Wat staat hierop? Weet u dat? Gods hand is op Israël. Wie gelooft dat hier? Amen. Nou, ook deze worden bij honderden nu verspreid. Om als ware dat ook als een stelling te zeggen. Gods hand is op Israël. Nou, die mensen hangen dat op of nemen dat mee in de Bijbel. En dan worden ze op die manier bemoedigd. Dus ik heb er nu nog een paar bij me. En we zijn aan het verspreiden. En ik vraag gewoon mensen die dat willen om een euro te geven. Zodat we er weer meer kunnen laten drukken. Zodat er binnen nu een aantal jaren duizenden van deze dingen bij de mensen in de Bijbels liggen en proclameren. Zodat als u zegt, ik wil daar ook een deel hebben, dan kunt u na de dienst even naar me toe komen. Ik heb er nog één. Ja, ik lijk wel of ik al in een proclamatiekaarten zit. Dit is de derde die we hebben. Dat is Psalm 96 vers 10. Daar staat, zegt onder de volken, de Heer is koning. Wij hebben dus besloten sinds 2012, toen God tot ons sprak voor de volkeren, om alle hoofdsteden te bezoeken. En we hebben er nu 80 bezocht. Nee, 80 komt eraan, Slowakije, over de 2 maanden. En dit jaar staan er weer 10 op de planning. En dan hopen we naar de 90 te gaan van de 198 hoofdsteden in de wereld, waar dit wordt geproclameerd. Dat is de koning van Israël. Dan krijg je 10 bijbelgedeeltes mee, die worden geproclameerd in het centrum van de hoofdstad. En deze mooie kaart, geclassificeerd, die wordt achtergelaten ergens in een nis. Nou, dit is ook een nis, kan je hem insteken, als een teken naar de hemelse gewesten dat hij koning is. Want het gaat uiteindelijk om zijn koningschap. Efeze zegt, Efezebrief, dat God alles samengevat heeft onder één hoofd. Al wat is in de hemel en wat op de aarde is, onder één hoofd, die we net hebben toegezongen. Yeshua Messiah. Nou, dat is de derde die we hebben. En we hopen in 2030 klaar te zijn. U weet, de Verenigde Naties heeft 2030 ook als een heel belangrijke datum, jaar gesteld. Er moeten allerlei doelen worden bereikt. Nou, ons doel is dat in al die hoofdsteden, in al die landen geproclameerd is dat er maar één koning is. En dat is Yeshua, Messiach. Vandaar doen we dat op een zin. Het is natuurlijk in de ogen van de wereld een kleinigheid. Maar het zijn allemaal zaadjes die zijn waarde houden. Elk gebed heeft zijn plek. Dus dat zijn we ook doen. Ik heb er nog een vierde, die heb ik niet bij me, maar dat gaat naar de Kotel in Israël om daar te proclameren, uit te spreken. Jesaja 2 vers 1 tot 5, er wordt gesproken over, des Heere woord zal vanuit Sion gaan en des Heere wet vanuit Jeruzalem. Dat is ook een profetie, zoals dat staat in Jesaja 2. En in de komende jaren willen we dat ook voortdurend blijven proclameren, profetisch, dat het gaat geschieden. Een groot deel van wat wij geloven en beleiden is nog niet ten volle tot vervulling gegaan, toch? Maar dat is bezig. Er zijn een aantal dingen vervuld. Er worden vandaag een aantal dingen vervuld. En in de toekomst zal de rest worden vervuld. Oftewel voltooid. Nou, dat vind ik boeiend om daarbij betrokken te zijn. We hebben een geweldige toekomst. En een geweldige hoop. En ondertussen leven we in deze wereld met al haar zaken, waar het grootste gedeelte wordt verteld wat niet goed gaat. Maar ik vind het zo belangrijk dat de Bijbel ons hoop geeft als een antwoord op wat er allemaal om ons heen is, toch? God heeft gesproken. We hebben een antwoord. Een van de redenen waarom mensen vaak afhaken is een gevoel van onmacht. We weten niet wat we doen moeten. Maar wij weten wel wat we doen moeten. We moeten eerst naar de Heer gaan en daarvanuit wijsheid en kracht ontvangen en inzicht om de doorbraak te krijgen. Nou, vanmorgen wil ik met u een paar versen lezen. Allereerst in Matteüs 7. Ook dat is een eindtijdteken waar ik steeds meer ga zien dat God bezig is om zijn volk klaar te maken. En dit is een beetje een scherp woord van Jezus in Matteüs 7. Het gaat over de boom, de goede bomen die goede vruchten dragen en slechte bomen slechte vruchten. Maar er staat in vers 21, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. 7:21. Hier wordt gesproken over de relatie tussen het doen van Gods wil en het ingaan in het koninkrijk God. Nou, de apostel Paulus spreekt ook in Efeze 5. Paulus, de apostel, was een zoeker. Paulus was een zoeker. Jezus was ook een zoeker. Ik ben ook een zoeker. Ik zoek iets. En de belofte is, als je zoekt, dan zul je ook vinden. Vers 15 en vers 5 zegt dit. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijze. U de gelegenheid ten nutte makende. Want de dagen zijn kwaad. Kijkt u vanavond maar Nationaal. Daar word je niet blij van. Als je een stimulans van depressie wil hebben, moet je 3 weken achter elkaar het journaal bekijken. Ja. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Dan komt het weer terug. Tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. En dan nog even door naar één tekstje uit Deuteronomium 28. Israël, ons grote voorbeeld, want alles wat met Israël geschiet is een voorbeeld voor ons, maar ook voor de natie. God heeft via Israël gesproken. En als God spreekt, moet je als, in dit geval Israël, goed opletten, maar ook de volken moeten opletten. En wij als volk des Heren moeten zeker opletten, wat staat daar? Nou, in Deuteronomium 28 staat, indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg, naastig onderhoud, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken der aarde. Nou, het bekende gedeelte uit Deuteronomium 28 over de zegen en de vloek. Want even verderop staat, als je niet luistert naar de Heere, dan kom je onder de vloek. Nou, hoe belangrijk is dit niet? Ook vandaag. En daarom wil ik er de nadruk op leggen. Er zijn eigenlijk 3 fases waar je het mee te maken hebt als gelovige in deze tijd, waar God bezig is een radicaal christen zijn te bewerken. Het is niet meer zo dat je mee kan deinen op de sociale, religieuze sferen die er altijd waren, maar als je nu christen bent, dan ben je ook een echte christen. Radicaler dan ooit. En het is bijna een geuzennaam aan het worden, die zegt, ik ben een christen. Maar wat is zo cruciaal daarin? Dat we in deze tijd gaan verstaan wat zijn wil is. En daarom heb ik deze teksten gelezen, want je ziet Paulus zegt tracht te verstaan wat de wil van God is. En eigenlijk 2 gevaren die je hebt ook als gelovige is dat je te passief bent, leidzaam ondergaat de dingen die maar om je heen gebeuren onder het mom van nou ja, ik kan er toch niks aan doen. Het is soms overweldigend wat je op je afkrijgt. Dat is een passieve houding en een gedeelte van het lichaam van Christus is passief. En die moet als het ware opgewekt worden om op te gaan staan. Maar je hebt een ander gedeelte die is overactief. Die slaan door naar de andere kant. Ik moet ook denken aan een voorganger die ik sprak jaren geleden. Die zijn gezin verwaarloosd had. En zijn lichaam verwaarloosd had. En nog een aantal zaken. En het had te maken met dat hij opbrandde voor Jezus. Nou, opbranden voor Jezus, dat is natuurlijk niet verkeerd, zou je denken. Wij kwamen uit een radicaal christendom, we kwamen tot geloof. En wat er ook was, er was maar 1 ding belangrijk. Jezus. En we branden op voor Jezus. Nou, dat is op zich een prachtige stelling natuurlijk. Maar als ik terugkijk, was het niet wijs allemaal wat we deden. We lieten heel veel dingen liggen. We raakten uit balans. We waren overactief. En dat had te maken met de onwetendheid die wij hadden, omdat we nog zo gebrekkig waren in het echt kennen van God en zijn woord en zijn wil. Want Gods wil is niet dat wij passief blijven zitten in deze tijd, overweldigd door de druk van de wereld. En velen zullen ten val komen in hun geloof, omdat het allemaal te veel wordt in de eindtijd. Dat staat ook in Matthäus 24. Velen zullen ten val komen. Ik verbaas me erover. Als ik nadenk dat mensen niet verbonden zijn met God, hem niet echt kennen, dan komt de tijd inderdaad, als God ook zijn oordeel over de wereld laat gaan, dat je denkt van, waar is God nu? Hoe kan dit nu? Als men niet geworteld is in het woord, dan kan men dat voorstellen. Nou, er zijn drie dingen die belangrijk zijn als we spreken over het kennen van Gods wil. Dat is ten eerste dat we moeten leren om te luisteren. Ten tweede dat we die wil leren verstaan, zoals Paulus zegt, tracht die wil van Heer te verstaan. En de derde is dat we het ook gaan doen. Het is niet genoeg om alleen te luisteren. Het is niet genoeg om het alleen te weten. Maar zoals Matthäus 7 hier zegt, als we gehoord hebben, en als we het weten, dan moeten we het ook gaan doen. Dat is wat de Bijbel zegt. Er zijn veel mensen die weten veel. En soms denk ik wel eens, laten we even stoppen met nog meer kennis te vergaren, maar laten we in praktijk brengen wat we al weten. Zijn wil leren we kennen doordat we eerst God leren kennen. Dat is ook het grote verschil met al die grote religieuze leiders in de geschiedenis tot aan de dag van vandaag, al die ideologieën die er zijn met geweldige moraal erin, dat er één persoon is geweest die de wil van God echt verstond. Je leest het ook in Johannes 5. Jezus sprak wat hij hoorde bij de Vader, wat hij zag bij de Vader. En dat is iets wat ook voor zijn discipelen geldt. Jezus kende dat. Hij luisterde, hij ontdekte en hij deed het wat hij zag. En dat is het proces waar wij ook in zitten. Misschien heeft u zich afgevraagd, waarom bad Jezus zoveel? Ik denk dat er twee hoofdredenen zijn waarom Jezus zoveel bad. Een van mijn lievelingsteksten is uit Psalm 27. Daar zegt David, koning David, één ding heb ik van de Heere begeerd, te verblijven in het huis des Heer. Nou, geloven wij dat dit het huis des Heer is? Dus God is hier. Dag jongeman. Kom even kijken of het goed gaat. Waarschijnlijk bent u een ondernemer. Ja. Hou het in de gaten. Maar er twee redenen worden genoemd. Hij zo verlangt naar het huis des Heren. Ten eerste om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Psalm 27. Om uw liefelijkheid te aanschouwen. Dat is ook de hoofdreden van gebed. Bidden primair is om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Om bij God te komen en te genieten van zijn tegenwoordigheid. Het hoogste gebed wat je kan bidden is stil zijn. En naar God opzien, zoals Psalm 34 zegt. Ze schouwen naar hem en stralen van vreugde. Tijd nemen om stil te zijn. In het gebed, in de aanbidding. Het heeft ook te maken met een projectie op je relatie. Je kan soms met mensen zijn, dat geniet je gewoon in hun tegenwoordigheid. Kent u dat? Hoeft niks gezegd te worden. Kan ook als echtpaar kan dat ook. Je kent elkaar zo lang. En als het goed is, ik ben nu 35 jaar getrouwd, groei je in een liefdesrelatie met elkaar. Je kleurt als het ware steeds meer je huwelijksschilderij in. Ja toch? En dan geniet je van elkaar. Je hoeft niet eens allerlei dingen te doen. Gewoon op de bank zitten een avond en naar elkaar kijken. Ik zie er heel veel ervaringsdeskundigen hier. Hè? Dat is toch fantastisch om te genieten van elkaar. Dat is in de gemeente ook zo. Ik weet nu wat u voorstelt van de hemel, maar de hemel is een beetje zoals hier nu. We gaan van God genieten. Dat is één. Want we gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik ben blij dat ik al 67 ben, schiet lekker op. Om straks de heerlijkheid in te gaan. Maar de tweede is dat ik van de mensen mag genieten om me heen, mijn broeders en zusters. Een nieuw gebod geef ik u, als we het hebben over zijn wil. Een nieuw gebod geef ik u dat ge elkander lief hebt. Nou, in de hemel krijgt dat een exposure in alle hevigheid. Dan is het niet meer zo, sommigen zijn misschien binnengekomen en die hebben gedacht, oh, die zuster heeft ze weer nieuwe kleren gekocht. Nou, dat is nog niet zo uit, hè? En die broeder, waarom kijkt die weer zo zagrijnig vanmorgen? Dat is dan weg. U krijgt stralende broeders en zusters om u heen die vol zijn van de heerlijkheid van God. Daarom wil ik naar de hemel. Allereerst voor God, maar ook voor de mensen om me heen die totaal vernieuwd zijn. Zelfs je lichaam. Nooit meer een bloedverstorting. En geen kunstgebied, niets. Alles is weg. En dan zie je de glorie van God van elkaar te genieten. Ja, daarom zegt Paulus ook, ik wil liever vertrekken. Dat had hij gezien. Hij was opgetrokken tot in de derde hemel. Had daar gezien dingen die hij niet kon uitspreken. De heerlijkheid van God. Nou, dat is verreweg beter dan hier. Hij zegt, ja, ik moet hier nog een aantal klusjes doen en dan vertrek ik. En zo sta ik met ons ook zo. Zou u het fijn vinden om hier 1000 jaar nog te moeten wonen op aarde in deze toestanden? Ik niet. We hebben een veel betere toekomst. Nou, dat is wat David ervoer in de tempel om zijn liefelijkheid aan te schouwen. En voor ons is dat ook. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En het grootste wat we mogen beleven is om van hem te genieten. Het tweede was om te onderzoeken in zijn tempel. David was een zoeker. En zoals we het gelezen hebben in Efeze 5, tracht dan te verstaan. Wat doet hij daar in dat zoeken? Wat wil je zoeken? Dat heeft te maken met een van de belangrijkste dingen in de Bijbel voor gelovigen in deze tijd, is te ontdekken wat de wil van God is. Vader, zoals Jezus stond voordat hij naar de aarde ging, sprak hij, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Dat was de hoofdlijn in zijn functionerende rol, dat hij voortdurend bezig was om te zoeken, wat is Gods wil? En dat geldt ook voor ons. Dat betekent dat we moeten leren luisteren. Israël, indien ge aandachtig luistert en doe wat ik zeg, dan kom je onder mijn zegen. Israël, als je niet luistert, dan kom je onder mijn vloek. En dat geldt ook voor vandaag. Heel veel mensen zijn bewust of onbewust bezig met dingen die tegen God ingaan. Met gevolg, vroeg of laat kom je onder de vloek terecht. En dat komt door onwetendheid en door ongehoorzaamheid en door ongeloof. In de essentie is het ook zo dat ik geloof dat ook de gemeente van Jezus voor een groot deel het spoor kwijt is geraakt, doordat ze niet meer luisteren, niet meer kennen wat Gods wil is. Met alle gevolgen van dien en de verwarring die er is. Zoals ik van de week weer tegen moest komen als je evangeliseert en met mensen praat. Zegt, oh die kerken, er zijn er zoveel in dit land en iedereen heeft zijn eigen mening. Dat is toch geen getuigenis. Daarom is het zo belangrijk om terug te keren naar God. Maar ook om zijn wil te leren kennen. Nog een aantal punten. Waarom dit zo belangrijk is. Ten eerste om het koninkrijk God binnen te gaan. We hebben gelezen Matthäus 7. En ik denk dat ieder van ons die hier zit wil het koninkrijk God binnen gaan. Ik heb het net geschetst hoe heerlijk dat is. Dan moet je zijn wil leren kennen. Het tweede. We willen allemaal gebedsverhoring. Tenminste ik wel. We kunnen wel bidden. Maar wat bidden we? Er wordt heel wat afgebeden. van de week toen we aan het bidden waren met die 450 mensen. Zeg, stil even. Ga niet direct bidden. Ga eens even stil zijn. Van, probeer te ontdekken, wat voor gebed heb je eigenlijk? Bid je nu in lijn met Gods bedoeling? Of bid je gewoon, en dat mag, je mag je hart uitstorten, maar is het in lijn met Gods bedoeling? Want aan het einde van onze gebeden, dan bidden wij in de naam van Yeshua. Of om Jezus wil. Dan moet je wel die wil leren verstaan. 1 Johannes 5 vers 14 zegt, indien wij bidden naar Gods wil, dan zal het gebed worden verhoord. Dus er is een relatie tussen gebedsverhoring en de wil van God. En heel veel gebeden, die worden gebeden en God in zijn genade hoort dat. En soms denkt hij wel, huh, wat een gebed. En dan denkt God, het klopt niet helemaal met mijn bedoeling. Maar goed, ik geef er wel in de hemel wel een draai aan. En dan verhoort hij het op een andere manier. Maar naarmate je geestelijk groeit. Ik pas van de week erop bij mijn kleinkind en die heb je dan beet. Maar ze heeft een kleinkind, die zal echt niet begrijpen wat ik zeg. Zeg je, kleine Finn, luister eens even. Hier spreekt opa. Versta je mij? Nee, versta er niks van. En dan begint hij, hij wil melk. Dat is het enige wat hij kan. Ik heb ja, ja. En een beetje grappig, lachen en zo. Net zoals dat babytje daar, was echt een fantastisch moment. Maar dat kind heeft nog niet het begrip van wat die wil van mij nu eigenlijk is. Maar naarmate hij ouder wordt, en dat heb je nu in je gezin ook wel, dan merk je gewoon, op een gegeven moment gaan ze je verstaan. Ik weet nog dat mijn zoon mij verstond toen hij 5, 6 was en ik had een heerlijke maaltijd gehad met elkaar. En ik zeg, Timo, wil je gaan afwassen? Toen gebeurde er echt een wonder. Zonder commentaar zei deze jongen, ja pa. Hij deed het gewoon. Dat was een wonder. Ten eerste, hij luisterde. En hij hoorde wat ik van hem vroeg. En hij zette zichzelf in werking om het ook te gaan doen. Dat was totale overwinning. Maar zo is mijn God toch ook. Je groeit op geestelijk. Van baby zijn en je groeit naar klein enzovoort. En op een gegeven moment ga je meer verstaan van wat hij bedoelt. En dan is het boeiende moment om het ook toe te passen. En in je gebed bid je dan meer in lijn met Gods bedoeling. Dus er is een relatie tussen het verstaan van Gods wil en gebedsverhoringen. Daarom mag je bidden, Heere, toon mij uw wil. Ik weet nog dat in ons dorp wilde ik gaan evangeliseren en ik dacht, ik ga allemaal grote sprekers uit. Niet zo groot lang als ik, maar grote sprekers die bekend zijn in het land, weet je wel. Die dan met namen staan, zoals dan zie je ook op neonletters, die geweldige namen van die grote predikers toen ik nog jong was. En toen ik pas tot geloof, ik denk, ze moeten allemaal naar mijn dorp toe. En binnen no time ligt mijn dorp. Ik kom uit het noorden bij Nieuwkoop. Die ligt helemaal plat voor het evangelie. Ik dacht, ja, als die grote jongens komen, dan zal het wel geschieden. Dus ik in gebed daarvoor en God begon te spreken in die tijd. Begin een kinderbijbelschool. Een kinderbijbelschool, ik wist niet eens wat het bestond, maar een vakantiebijbelschool. Ik denk, ja, dat is toch niks voor kinderenbijbelschool, om daar het dorp mee te beëvangeliseren. Wat heeft dat nou mee te maken? Nou, ik worstelde ermee. Nee, ik wilde die grote sprekers hebben. Maar goed, ik was toen een beetje geleerd om te gehoorzamen, dus ik gaf er maar gehoor aan en we hebben het in werking gezet. En de eerste dag toen we daar eerst voor gebeden hadden met een gebedsgroep en toen organiseerden we het en de verbazing wekken dat op de eerste morgen kwamen zo'n 75 kinderen van het dorp. En dat is 35 jaar doorgegaan. Ik had gedacht, grote sprekers, ga in gang. God dacht, nee, laten we dit op een andere manier doen. Het is zo dat in ieder geval ik iets hoorde om dat in werking te zetten. Dus heb ik zoveel voorbeelden die ik zou kunnen geven dat je zegt, Heer, dit is van u. En laat ik dat nou maar doen. Dat is verder weg beter dan mijn eigen wil. Ik heb een trouwtekst. Vertrouw op de Heere met je ganse hart. Steun niet op je eigen inzichten. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Nou. Het belang. Van het kennen van God wil. Heeft te maken met gebedsverhoringen. En dan kom je onder zijn zegen. Meer en meer en meer. Volgende week hebben we een toerustingsdag en een trainingsdag. En het thema is dan bidden met gezag, autoriteit. Dat is ook zo'n boeiend woord, gezag. De mens is geroepen om gezag uit te oefenen in een geest van dienstbaarheid. Overeenkomstig de schrift, toch? Dat was in het begin al zo. U bent geroepen om te heersen. Ik maak soms wel een grap als ik iemand tegenkom en zeg ik, dag directeur. En dan zeg ik erachteraan van je eigen leven. In eerste instantie. Want je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Maar je krijgt ook autoriteit voor je eigen leven. Niemand kan in uw leven komen tenzij u toelaat. Niemand kan uw wil sturen tenzij u zegt, ga je gang. Nou, u weet door de val zijn we iets kwijtgeraakt. Wat Jezus weer terugbrengt. Gezag. Autoriteit. Hoe krijg je autoriteit? Ik weet niet of u die kringen ook kent. Er wordt er gesproken uit Matthäus 16, binden, en ik heb dat meegemaakt, samenkomsten met binden en ontbinden en gezag in de naam van Jezus en van alles werd er gebeden. Ik stond zo te schudden, want ik had dat niet. En toen ik er later eens over nadacht en zeg, wat gebeurt hier eigenlijk? En nadacht, wat is nu eigenlijk geestelijk gezag? En hoe krijg ik dat dan? Hoe word ik sterk in de Heer? Paulus was een man met gezag. Jezus was een man met gezag. U ziet dat door de Bijbel heen. En waar mensen opstonden in de naam van God, die werden bekleed met gezag. Nou, ik denk dat er ieder van ons geroepen is om dat ook te gaan ervaren. Hoe doe je dat? Hoe krijg je dat? Het heeft te maken met onderwerp. Naarmate we groeien in het kennen van God en zijn wil, groeit je gezag. En zijn wil vind je terug in het woord. Die kun je niet loskrijgen. Geloof komt voort uit het woord van God. Het woord van God vertelt ons de wil van God. En de wil van God die we toepassen, daardoor word je bekleed met autoriteit. En u en ik hebben op gebieden waar we doorheen zijn gegaan, autoriteit. Het gaat ook maken met je karakter. Stel dat u, ongetwijfeld niet, zal het niet zo zijn, een heel hoogmoedig mens bent. Het schijnt dat de mens, zijn boeiend wezen, toch iets heeft in zich van hoogmoed. Waarschijnlijk niet in Den Haag, maar toch wel op verschillende andere plekken. Zie je eigenschappen en zeker als je op verkeerde knopjes drukt, komt het zomaar op. Soms is verbazend wekkend. Iemand die heel liefelijk is en je zegt iets niet helemaal in de lijn van de bedoeling van deze persoon. Dat hij gekwetst wordt en dan vaak dingen gaat zeggen waar je denkt, hoe kan dat nou? Ik had van de week nog iemand. Dan raak je iets. En als ik het analyseer, ik heb de hoogmoed geraakt. Nou, hoogmoed is geen prettige eigenschap, vindt u niet? Ik vind het niet leuk dat ik dat heb. Maar goed, als je hoogmoedig bent, dan mis je een stuk autoriteit. Dus wat doe je ermee? Dan moet je mee aan het werk. Hoogmoed is een zonde. Die moet je belijden. En de Bijbel zegt, als je je zonde belijdt, dan is God getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven, in dit geval van hoogmoed, en je te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar dat is pas een, als het ware, het wegdoen van het negatieve. Maar wat staat er tegenover hoogmoed? Nederigheid. God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. Dus als u door dat proces heen gaat, en u komt op het gebied, ik word nederig, dan hebt u autoriteit van God. Dan kan zijn zegen op u rusten. Dat is de doorwerking van de Heilige Geest in ons innerlijk leven, waardoor we steeds sterker worden. Nou, zo groeit het. Paulus zegt ook, van, we gaan van ons innerlijk wordt dag aan dag vernieuwd. Zo werkt dat. De transformatie, de verandering vindt plaats in ons en buiten ons. Dat heeft te maken met zijn wil. Dus cruciaal om te groeien in gezag. Cruciaal om te groeien in gebedsverhoringen. is het leren luisteren naar wat hij zegt. En de werken die we doen, die doen we niet uit onze eigen kracht. Jezus deed wat hij de Vader zag doen. Hij luisterde. En de dingen die we moeten doen, en dat is ook het balans zoeken tussen extreem activisme en passiviteit. Wat is daar dan de middenweg in? Want sommigen zeggen, het is veel te druk, veel te druk. De anderen zeggen, jullie doen helemaal niks, jullie doen helemaal niks. Wat is die middenweg? Dat is verstaan wat hij zegt. Daarin leren wandelen en dat te doen, wat hij van je vraagt. Hoe staat het in Efeze? De werken die hij bereid heeft. Hij heeft werken bereid voor ieder van ons. En die wil hij bekendmaken aan ons. Nog iets over de wil, wat ook zo belangrijk is vandaag. Gods wil en de waarheid. Johannes 14, vers 6, kunt u waarschijnlijk citeren. Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik zeg altijd, hij is de weg tot de waarheid. En als je de waarheid hebt, dan kun je leven. Dit is een tijd dat God bezig is om de waarheden die verankerd liggen in de schrift, wat zijn wil is, naar voren te brengen. Tegenover de waarheid staan leugens, toch? En leugens hebben te maken met de wil van de tegenstander. De waarheid heeft te maken met de wil van God. En op allerlei gebieden is God bezig om te transformeren dat we de waarheden van de Bijbel serieus gaan nemen. Een paar weken geleden was er Nesville-verklaring, heeft u er ongetwijfeld van gehoord. Daar werden een aantal waarheden verteld over het huwelijk en gezin, toch? Daar stonden wij toch achter, of niet? Of het nou zo wijs is om op die manier te poneren, maar dat was toch een stuk waarheid, of niet? En dat is toch Gods wil, of niet? Ja, dat is Gods wil. Ik heb direct Kees van der Staaij maar een mail gestuurd met een bemoediging, want die kreeg de volle laag. Voel je de botsing? Gods wil en de geestelijke oorlog. Als je Gods wil leert verstaan en die gaat doen, krijg je botsing. Dat zag je daar ook. Die ging over het huwelijk. Het huwelijk staat onder druk. Gigantisch. Mensen worden bestookt met leugens over relaties die niet geworteld zijn in de Bijbel. Maar kijk naar een huwelijk wat verankerd is in Gods woord en Gods wil. Wat zegt de Bijbel onder andere over het huwelijk? Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente. En vrouwen, heb ontzag voor je man. Ik zei dat een paar weken geleden in een gemeente. Toen kwam een klein man naar me toe. Dit is een grapje. U kunt er wel tegen een grapje. Die kijkt me aan en zegt, Kees, jij hebt gezegd, ik moet mijn vrouw dragen zoals Christus zijn gemeente. Dat betekent dus dat je heel lang moet overgeven aan die vrouw om die te dienen. Vrouwen, akkoord? Jullie mannen zijn geroepen om jullie te dragen op je handen en je helemaal te dienen. Dat is toch geweldig? Maar ik ben nog niet klaar, wacht even. En dat mannetje keek me een beetje beteuterd aan. Hij zegt, maar Kees, mijn vrouw weegt 135 kilo. Dat is een beetje zwaar. Dat is een beetje zwaar. Dus ja, dat was. Voor hem was dat. Hij nam het een beetje te letterlijk op. Maar dat geldt ook. Even kijken. Dat geldt ook voor Israël. We leven een tijd van herstel van het woord van God. We leven een tijd van herstel dat de vervallen hut van David wordt opgericht, toch? Dat is bezig. We zien Israël tot aan zijn komen. Maar nog een wonderbaarlijk gebeuren is dat God bezig is openbaring te geven over hoe het toen werkelijk zit in de schrift over Israël. Want in de eindtijd zal dat het grote verschil maken. Wie Israël zegent zal worden gezegend, wie Israël vervloekt zal worden vervloekt. En God is bezig om zijn woord, en u bent een exponent daarvan, want u bent al ingeleid in diepere wijsheden en ervaringen van Israël is niet zomaar een landje wat er in het Midden-Oosten geplaatst is. Nee, u hebt gezien dat Gods hand op Israël is. U heeft de waarheid ontdekt van de profetische woorden. U heeft de waarheid ontdekt van de toekomst van Jeruzalem en de toekomst van Israël, toch? En u verheugt zich met een onuitsprekelijke vreugde. Nou, kijk dan. Duidelijk, duidelijk. Nou, dat is een eindtijdverschijnsel dat Gods wil en Gods waarheid gekoppeld worden, zodat ons geloof gebaseerd is op de openbaring van Gods woord. En daarom is het zo ernstig als mensen Israël niet zien zitten. Ze komen bewust of onbewust onder de vloek. Omdat ze het niet weten. Omdat ze het niet geloven. Omdat ze zijn wil niet kennen. Dat is toch tragisch? Dat geldt ook voor de volkeren. Groot gedeelte die tegen Israël is, doen dat met een motivatie vanuit een soort zelfgerechtvaardigd oordeel over hoe het zit. Ja, je kan ze het niet kwalijk nemen, want ze weten het niet. En als je het niet weet, dan weet je niet wat Gods wil is. En dan kun je er niet in geloven, met gevolg, dan kom je in de duisternis. En daarom zijn wij bevoorrechte mensen. En in deze tijd wordt Gods wil steeds duidelijker en helder. Ook wat betreft Israël. God herstelt zijn eigen woord. Dit is niet verdeeld. Door de Heilige Geest verlicht gaan we de komende jaren zien een groeiende liefde als gemeente van Jezus. We leren Gods wil kennen. Het woord komt tot rijpheid en vervulling zoals het hier staat beschreven. En we gaan het steeds meer verstaan en zeggen ja, zo heeft hij het bedoeld. Want hij vervult zijn eigen woord. Samenvattend. Wat is het belangrijkste van Gods wil? Zegt u? Klopt. Maar het belangrijkste van de wil van God is hem te kennen. Paulus zegt dat, laat er een geest van openbaring en wijsheid zijn om hem recht te kennen. God kennen is het belangrijkste van zijn wil. Daarom is ook de hoofdreden waarom Jezus kwam, was niet om ons in een houding van dienstbereid allerlei dingen te laten doen in de eerste plaats. Nee, zijn primaire opdracht was, leer God kennen. Kijk naar mij en leer God kennen. Want wie mij kent en door mij de Vader leert kennen, heeft eeuwig leven. Er is een relatie tussen zijn wil en het kennen van God. Dat is de prioriteit. Het tweede wat belangrijk is in zijn wil is dat wij worden zoals Jezus. God is bezig ons te transformeren tot mannen en vrouwen die op Jezus gaan lijken. Ieder op zijn eigen wijze. Dat is zijn wil. Hem kennen, wij zelf veranderen. En de derde is de opdracht. Ga heen in de gehele wereld. Dan pas. Ik bid voor mijn kinderen de volgende gebeden. Heer, mogen zij u kennen? En vanuit het kennen van u, uw liefhebben. Vanuit het liefhebben van u, dat ze veranderen en dienstbaar worden in uw koninkrijk. Dat is de volgorde. Want als ze hem niet leren kennen en alleen maar bezig zijn om te dienen, dan missen ze de bron. Ik en mijn huis, tot slot, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar dat kwam wel voort, die verbondsverbinding die er lag, of die werd bewerkt was. Ze luisterden eerst naar het woord van God, ze leerden hun God kennen. En daardoor veranderden ze en daardoor konden ze dienen. En dat geldt ook voor u en mij. En God is bezig zijn wil en de gebeden van het Onze Vader tot vervulling te brengen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is het eerste. Uw koninkrijk komen, dat volgt eruit voort. En uw wil zal geschieden gelijk in de hemel, ook hier op deze planeet. En we zijn op weg dat datgene wat we door het woord en door onze verhouding met God iets hebben leren kennen, waar we iets gestalte aan geven op dit moment, dat de hele wereld zijn wil gaat doen. Dat is de profetische lijn die nu bezig is. Dat is de vervulling die bezig is. De aarde gaat vol worden met de kennis van zijn heerlijkheid. Dat is een fantastische toekomst. En wij zijn de eerste die vanuit onze verbondenheid met hem in staat zijn om daarin te groeien. En daarom is mijn gebed voor u en voor mezelf. Heer, in deze tijd van zoveel verwarring, zoveel krachten van duisternis. Heer, leid mij in de raad van uw wil. Laat me zien, ook in mijn persoonlijk leven. Heer, waar ben ik niet in lijn met uw wil? En toon en openbaar mij uw wil. Paulus zegt, word hervormd in je denken. Omdat je mag herkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Zodat zijn zegen op mijn leven kan komen. Zodat zijn zegen door kan werken in datgene waar we mee bezig zijn. Dat willen we toch? Ik wil dat. En ik neem aan dat u dat ook wil. Zoek de Heere en leef. Ik ben de weg naar de waarheid. En vanuit de waarheid kun je leven. Laten we bidden. Vader, dank u dat u bezig bent om datgene wat in uw hart is en wat in uw woord staat beschreven tot leven te wekken, meer dan ooit tevoren. Heer, we zijn dwalende zonder u. Ik ben dwalende zonder u. Ik zou niet weten waar ik het moet zoeken. Heer, hoe ver we ook kunnen komen. We zien ook het Babylon, als ware het Babel weer oprijzen, waar de mens denkt dat hij zelf die wereld kan beheersen. Het lukt niet. U bent het die we nodig hebben. U bent het op wie we mogen vertrouwen. U bent het die uw woord hebt gegeven, zodat we uw wil leren verstaan. Heer, u wilt niet dat we passief, lijdzaam in een hoekje blijven zitten om die wereld maar over ons heen te laten gaan. U wilt ook niet dat we als een dolle aan het werk zijn, van alles en nog wat. Heer, dat sloopt ons. En we hebben voorbeelden. Ik heb uit mijn eigen leven voorbeeld hoe vaak dat gebeurd is. Maar u brengt ons dicht bij uw hart, omdat we ook uw wil zullen gaan verstaan, luisterende naar u. Help ons, Vader, om dat te ontdekken. Ook in ons persoonlijk leven, over ons huwelijksleven, over het gezinsleven, over het maatschappelijk leven, over de financiën, over de economie, wat dan ook. Alle dingen, daar heeft u een plan mee. U wilt het laten zien. En u wilt het laten geworden in ons. Heer, zegen ons in het zoeken, want we zijn zoekers. Vaak weten we het niet. Maar u hebt antwoorden. U geeft wijsheid en openbaring. En we zegenen elkaar daarmee. In Jezus' naam. Amen. Amen.